waren dan wel de twee ploegen die we niet hadden verwacht in de MLS Cup finale. Maar dat betekende niet dat er niemand kwam kijken. Met bijna 70.000 man op de tribune nam Seattle Sounders het op tegen oude finalebekende Toronto FC. En was vriend van de show Calvin Leerdam dan nog een beetje belangrijk? Zeker weten. We gaan de finale uitgebreid bespreken. Welkom bij de grote soccershow, de MLS-podcast van Sport Amerika.
Rodriguez. Oh, beautifully done. Smooth, sweet. Guided into the bottom corner. Here comes Rui Diaz through the middle to crown it for Seattle. And now they truly can start the celebrations.
Ja. Wanneer stap jij van het veld?
Als de scheidsrechter heeft afgefloten. Hoezo?
Nou ja, er was bijvoorbeeld een verdediger van Seattle Sounders die zo hard gepoord werd.
Oh.
Dat hij eigenlijk van het veld had kunnen stappen.
Ik dacht eigenlijk dat je richting racistische dingen wilde gaan. Dat nu natuurlijk hot topics in Italië
zeker,
en Oekraïne.
Ja.
En zo.
Maar we hebben het over Amerikaanse competitie.
Ja, dus. daarom snap ik hem ook niet gelijk. Die poort bij Smith.
Ja.
Ja, dat is eigenlijk wel gewoon douchen natuurlijk.
Ja, precies. Dan kun je gewoon weg.
Ja.
Dan ben je gewoon af.
Op een gegeven moment geeft de trainer ook in.
Dat is eraf gehaald. Ja. Klopt, ja. Dat komt straks allemaal. Gaan we verder allemaal bespreken. Laten we toch nog even gaan kijken naar het nieuws.
Ja, want misschien moeten we volgend jaar wel een nieuwe rubriek toevoegen aan deze podcast. We hadden nu natuurlijk Frank Lanta en sinds een tijdje Not Ronnie Potter. Nou, nog steeds de werktitel, maar dat nog. En we moeten... Dus misschien nog wel een naam erbij verzinnen. Want Giovanni van Bronckhorst wordt misschien de opvolger van Dominic Thauvin bij New York City FC.
Ik heb al een goeie.
Oh, wat dan?
Giovanni van Bronckhorst.
Van Bronckhorst. Ja, ze spelen in de Bronx, ja.
Kijk.
Ja, van Bronckhorst. Ja, leuk. Hebben die ergens gelezen of hebben die
nee,
wel vandaag?
Nee, ja.
Gio die is volgens mij in september bij die Citigroup aangesloten. Ook om een beetje te kijken naar wat hij daar wilde. En ze zouden hem nu daarheen willen schuiven, zodat hij opgewerkt kan worden tot de opvolger van Guardiola.
Kijk, hoe lang moet dat toch gaan duren?
Ja, geen idee. Ik vraag me ook heel erg af of dat waar is.
Of dat... Voor het verhaal is het mooi.
Ja.
En voor zijn toekomstperspectief is het ook mooi.
Ja, zeker. En er zal wel een kern van waarheid in zitten. Van als hij het daar echt heel erg goed doet, dan kan hij misschien doorschuiven.
Ja, maar dat was bij Vieira ook het geval. Ja. Hè? Die was echt nog... Die had zelfs... die was nog veel groter bij Manchester City. Had daar veel langer gezeten.
Ja, en heeft daar volgens mij ook een jeugdopleiding veel gedaan. Die was daar volgens mij een hoofdjeugdopleiding
zelfs. Ja.
En is toen naar New York gegaan. Maar ja, die gaat dan naar Nice vervolgens. Dus ik ben heel benieuwd of dat zo is. En je zou toch ook denken van... Kijk, die Thauvin was natuurlijk een halve kopie van Guardiola, zeg maar, in speelstijl.
Mm-hmm.
En Van Bronckhorst kreeg in Nederland ook wel vaak het verwijt dat zijn hand helemaal niet zo goed was terug te vinden in dat elftal van Feyenoord.
Maar hij won wel.
Hij won wel, ja. Hij pakte wel prijzen. Dat is natuurlijk wel lekker.
Ja.
Maar ja, dus ik ben benieuwd. Maar hij heeft concurrentie, want Mikel Arteta, oud-voetballer, zou ook een goede kandidaat zijn.
Is nu assistent bij Guardiola. Ik heb nu gelijk ook Jenny van der Blok in mijn hoofd. Gio from the Block. Oké, we gaan het zien of dat überhaupt gaat gebeuren. Wanneer zou dat dan rond gaan komen?
Nou ja, die Thauvin is net nog geen week weg. Een paar dagen, geloof ik.
Ja.
En ze hebben nog even de tijd tot de eerste wedstrijd. Dus kijk, Inter Miami FC heeft ook nog steeds een trainer.
Daar komen we zo meteen op. Na de MLS Cup finale was nog niet afgefloten of de transfer window ging alweer open voor het nieuwe seizoen. 2 dagen, van maandag tot en met woensdag. En daarin werd al behoorlijk wat geruild. Namelijk Darlington Nagbe, de middenvelder van Atlanta. Een van de belangrijke mannen bij Frank de Boer op het middenveld. Die wilde weer terug naar zijn hometown. En die is dus gaat naar Columbus.
Ja, ik denk dat de Boer daar niet blij mee is.
Dat denk ik ook niet.
Want hij was altijd enthousiast over Nagbe.
Zeker, ja.
Zet hem op een gegeven moment zelfs op 10. Omdat hij er
2 doelpunten gescoord, die jongen. Maar ja. Waar ik verder niet aan.
Dus dan is het echt persoonlijker.
Ja. Ja, nee, hij komt uit die buurt, zijn familie woont er nog en hij wilde weer terug. Hij is toen vanuit Columbus naar Portland gegaan, van Portland naar Atlanta. En nu wil hij de cirkel weer rondmaken, zoals Sarri van Meegert altijd zei.
Circle is round.
En dus die vertrekt naar Columbus Crew. En Dax McCarthy, de nummer 6 van Chicago, die vertrekt naar Nashville, de nieuwkomer. En dan over nieuwkomers gesproken. Inter Miami heeft geluisterd. Ze hebben een speler gehaald.
Ja, ik zag het, ja.
Victor Ulloa van Not Ronnie Potter's Cincinnati.
Ja.
Dus die gaat in Miami spelen.
Ja, nou, dit is nog steeds geen Suarez of Cavani of...
Nou, leuk bruggetje. Want Lodeiro zei deze week in een interview met MLS.com of zo, denk ik. Ja. Dat hij ervan overtuigd is dat zijn landgenoot in de MLS komt spelen.
Ja, maar wanneer?
Dat heeft hij niet gezegd.
Nee, dat is altijd het ding bij al die geruchten. Dat al die grote spelers zeggen, ja, lijkt me wel leuk om een keer in Amerika te voetballen. Maar ja, dat is nooit voor de korte termijn.
Maar hoe oud is Suarez nu? 2,33?
Ja, 33
loopt
wel.
Loopt tegen 33 aan?
Ik denk wel dat hij al 33 is. Ik ga het nu even opzoeken. Maar praat er gerust door.
Maar Lodeiro, die zit dus elke keer met hem in de kleedkamer tijdens die interlandperiodes. Want Lodeiro wordt volgens mij nog steeds opgeroepen.
Hij wordt in januari 33.
Kijk. Dan hebben ze het hele tijd over de MLS. En dat hij naar de MLS moet komen. En het liefst ook naar Seattle natuurlijk. Want dan kan Lodeiro samen met Suarez gaan spelen.
Ja.
Dan heb je ook nog Rui Diaz. Nou, dan kun je het plaatje voor 2020 ook alvast graveren. Want dan gaat Seattle dat ook wel winnen. Maar nou, dat volgens Lodeiro hoeft het niet lang meer te duren. Maar het ligt een beetje aan Barcelona. Die moet je overtuigen dat hij weg mag.
Ja.
Nou, ze hebben op Barcelona op zich genoeg mensen voorin lopen. Dus.
Ja, maar ze zijn volgens mij toch wel blij met die met Suarez daar samen met Messi. Dat loopt toch wel lekker, zo'n die mensen tweeën.
Ja. Ja.
Ze hebben dan wel Griezmann, maar lijkt hij toch ook nog niet helemaal op zijn plek te zijn.
Nee, klopt.
Maar ja, dan laten we dan even doorgaan naar MLS commissioner Don Garber, de grote baas van de MLS. Die liet van zich horen. Eerst ontstond er gedoe over Zlatan, want hij zou hebben gezegd dat hij al weg was naar AC Milan. Ik heb dat interview nog even gekeken. Hij zegt, Zlatan is recruited by AC Milan.
Ja, dat is voor veel interpretaties.
Wat is dat? Ik bedoel, mijn Engels is ook weer niet zo goed dat ik dan daar door de regels heen kan lezen of die dan al weg is of niet.
Ja.
Maar ja, dat nieuws ging wel de hele wereld over, dat hij al weg zou zijn.
Ja.
Dat hij getekend zou hebben bij AC Milan. Nou, dat schijnt dan toch niet het geval te zijn.
Nou, we hebben nog geen officieel...
Nog geen afscheidsfilmpje gezien van Galaxy.
Dus laten we daar even op wachten.
Ja. Maar daarnaast zei Don Garber ook iets over een nieuw team in de MLS. Dat zou dan de 30ste zijn.
Ja.
Volgend jaar komen er 2 bij natuurlijk. En er ligt al nog wat meer in het verschiet.
Ja.
En in die race voor nieuwe clubs, daar zou de stad Charlotte vooraan liggen. Nog voor Phoenix Rising van DJ Drogba.
Ja.
En Las Vegas Lights, waar Freddy Adu zat. Ja. Maar die zit er nu volgens mij niet meer. Ik zag hem niet in de laatste selectie staan.
Ah, jammer.
Maar dat is een club, hè? Dat Las Vegas Lights.
Moet er sowieso bij. Als je weet je entertainment in je voetbal wil, dat hebben zij goed begrepen.
Die hebben ook, van die shirts met neonletters en zo. Ja. En dan af en toe zo'n actie dat ze met een helikopter boven het stadion vliegen en dan gewoon losse dollarbiljetten naar beneden gooien en zo.
Ze stonden ook op
een kietje dan kietje.
Ze stonden ook op een plaatje met lama's en zo. En het was echt briljant.
Echt bizar.
Dus laten we hopen dat die dan daarna nog erbij komen. Maar ja, de race is nog niet gelopen, hè? Charlotte leidt de race nu, maar die race is nog niet afgelopen. Dus misschien kan Las Vegas nog eens een keer een helikopter boven het huis van Don Garber. Don Garber laten vliegen met wat dollarbiljetten. Zullen we dan maar eens over de MLS Cup finale gaan hebben?
Ja, zeker.
Nou, begin maar.
Het was Seattle tegen Toronto.
Verrassend.
CenturyLink Field in Seattle.
Ja.
Waar bijna 70.000 mensen zaten. Een record voor dat stadion.
Ja.
Voor een sportwedstrijd dan.
Ja, ja.
En dat, ik bedoel, op zich is dat wel opvallend, want de Seahawks die spelen daar bijvoorbeeld ook in de NFL.
Ja.
Het merken voetbalteam.
Ja.
Dus het zat
het grootste publiek ooit was bij een YouTube-concert trouwens, volgens mij.
Ja, inderdaad. En,
is dat ook weer even uit de wereld.
En je zag al allemaal van die foto's en filmpjes van tevoren, nadat die halve stad plat lag, dat er zo ontzettend veel mensen waren.
Ze maakten een soort oranje mars door de stad, hè? Maar dan groen-zwart.
Ja. Ja, dat doen ze op wel meer plekken. Dat doen ze bij Cincinnati. Doen ze dat ook iedere wedstrijd. Maar ja, dat
zijn iets minder Nederlanders.
Ja, dat ook. En het zijn iets minder mensen.
Ja.
In veel aandacht ervoor. En als we gingen kijken naar de basisopstellingen, zagen we onze vriend van de show, Kelvin Leerdam, gewoon in de basis natuurlijk.
Zeker.
En Roman Torres, de Panamese verdediger.
Maar blokbeton.
Ja, die was weer terug in de basis. En daardoor zat Arriega op de bank.
Ja, die speelde echt supergoed tegen de LAFC. Die schakelde eigenhandig Carlos Vea uit.
Ja.
Maar moest toch weer op de bank beginnen.
Ja, ik zag
mij wel verrassend.
Ja, en die preview stond hij ook gewoon in de basis. Dus dat was misschien wel de grootste verrassing. En bij Toronto dat Elsador wel op de bank zat.
Ja.
Want hij is eigenlijk de hele play-offs in ieder geval niet fit geweest.
Nee, hij zei wel van ik wilde tegen DC United wilde ik eigenlijk al spelen. Maar als je niet fit bent, dan schiet
heeft het gewoon niet zoveel zin.
Nee. Nee.
Dus nu, hij zat nu wel in ieder geval op de bank.
Ja.
Dus hij kon invallen als het nodig was. Nou, toen begon die wedstrijd. En ik had eigenlijk van tevoren verwacht dat Seattle, met het publiek erachter, dat hij ook wel misschien in het begin even zou proberen om eroverheen te walsen.
Ja, erop en erover.
Ja, maar het was eigenlijk het tegenovergestelde was het geval. Want Toronto leek de controle te hebben de hele wedstrijd.
Ja.
Of de hele wedstrijd, in ieder geval in die beginfase.
Ja, zeker. Ja, de eerste helft eigenlijk. Hè?
Want, ja.
Het viel een beetje stil zelfs in het stadion. Dat was toch wel opvallend.
Ja.
En daardoor denk je van, 70.000 man. Iedereen is daar voor Seattle. Misschien 1.000 man niet of zo. Er waren wel wat meegekomen uit Toronto. Maar het was Toronto ook die het voetballen dus in handen had. Het was wel zo, wat we bij die vorige wedstrijden ook wel gezien hebben van, dat Seattle zegt, oké, we geven jullie de bal. Wij wachten af en we komen eruit met onze snelle counters. Met Rui Diaz, Lodeiro en misschien nog een middenveld.
Morris,
ja, inderdaad. Dus, maar nu stonden ze vooral onder druk. Het was niet zo dat Toronto mocht voetballen en rond mocht spelen achterin. En het was niet zo het zag er niet zo zeker uit bij Seattle, laat ik het zo zeggen. Misschien wel spanning.
Ja, dat ook. Maar ik had ook het idee dat zij, ze wilden niet met heel veel ruimte in de rug gaan spelen.
Nee.
Zeker niet met die twee centrumverdedigers naar Torres onder andere.
Ja.
Die niet zo heel snel zijn. Dus wat ze volgens mij deden was het tot aan de 16 zeg maar dicht houden. Ook die backs. Leerdam stond eigenlijk, die normaal gewoon opkomt en over die rechterkant stoomt, stond bijna als een soort centrale verdediger te voetballen.
Ja, het is,
en dan ook die buitenspelers ook bijna ook best wel ver terug. Dus Morris en aan de linkerkant en Jones aan de rechterkant. Dat werden bijna een soort wingbacks.
Ja. Ja, die moesten natuurlijk mee met die opkomende aanval of verdedigers van Toronto. Vooral Auro Junior, die veel opkomt aan die rechterkant van Toronto. Leerdam moest mee met Ben Izzet.
Ja.
Hij had nu dus voor het eerst eigenlijk een echte eigen tegenstander. En daar moest hij mee en die kwam naar binnen. Hè, want die ging natuurlijk samen met Pozzuolo en Ben Izzet. En wie speelde stond er nog meer voor?
Endo, ja.
Die ging een beetje natuurlijk zwerven om een beetje verwarring te stichten daar achterin bij Seattle. Dat was in het begin ook wel even, had Seattle daar wel moeilijk mee. Maar later kon ze toch iets beter, had het iets meer in smiezen van hoe het zat en hoe de mensen liepen. En dan kon ze bij Seattle toch iets beter een verdediging neerzetten. Dus toen ging het ook wel wat beter. En het was eigenlijk Toronto dat de eerste een beetje kantjes kregen.
Ja, ook geen grote kans hoor. Nee. Er werd dan een beetje van afstand geschoten. Ja. Osorio, die schiet er nog een keer in handen van Vrij.
Ja.
Morris heeft daarvoor dan al forceerd al een keer. Nou, zo'nzelfde soort schot gelost. Nou, ja. Allemaal redelijk simpel.
Ja.
Nog geen echt grote kansen. En voor de eerste echt grote kans, daar moeten we echt wachten tot het rustsignaal bijna geklonken heeft.
Ja, klopt. Ja. Rui Diaz die een goede steekbal krijgt. En waarbij die bijna alleen op de keeper af kan, hè, eigenlijk.
Ja.
Niet zo heel goed ingeschoten. Zo'n bal moet eigenlijk harder en met meer overtuiging.
Ja.
Hij wordt ook wel goed gestopt door Westbrook.
Ja, hij schiet hem recht op hem af. En die, ja. Die Omar Gonzalez, die in het centrum staat bij Toronto, die was hem ook helemaal kwijt.
Ja.
Die Rui Diaz, die kwam echt zo van achter zijn schouder in één keer voorbij. En nou, hij stond overal heen te kijken, maar op de goede kant op.
Ja, ja, ja.
En stopte daarna ook met lopen.
Rui Diaz is ook niet zo groot. Nee, dus hij kijkt snel over.
Maar dan staat hij in één keer oog in oog met Westbrook. En als hij hem, ja, inderdaad wat je zegt, als je met overtuiging zo wat hoger inschiet of...
Hij kon er misschien zelfs nog eromheen lopen, maar het was wel moeilijk. Hij kwam een beetje vanuit een hoek aanlopen, dus dan wordt het al lastiger. Hij was ook gewoon zijn kop eraf schieten, gewoon, gewoon rammen. Maar ja, hij ging niet. Na daarvoor nog een lichtvoetige actie van Torres uit een corner.
Ja, die met links even lekker wil volleyen.
Nou ja, of met rechts. Het was een beetje onduidelijk.
Ja, hij wil hem volgens mij met links schieten, maar... Hij komt niet lekker uit, dus dan moet hij toch met rechts doen. Dus moet hij in één keer zo... toch in één keer met rechts schieten.
Dat is een glitch in de Matrix was dat.
Ja, ja. Ja, inderdaad, ja. Maar die schiet hij dan over. Ja, hoe kun je zo'n bal nog controleren? Ja. Als je
Torres bent, sowieso.
Ja.
Maar nee, dat was echt een vrij schietkans eigenlijk nog. Voor hem, want hij stond daar wel helemaal vrij.
Ja. Ja, op zich ook wel knap. Kijk, je zou zeggen, als je weet dat je even met links lekker uit gaat halen en je mist die bal dan. Ja, normaal gesproken ligt dan je knieschijf op de parkeerplaats. Of zo, maar hij weet dat toch nog dat rechte, die rechtervoet tegenaan zitten. Ja,
dat zijn dat alleen de echte grote kunnen.
Ja, dat is hij.
Dat is hij zeker, ja. Oké, dat is de rust. Brian Schmetzer, de coach van Seattle, wordt tussendoor nog even geïnterviewd in de rust. Dat is wel lekker,
ja,
hè?
Ja, vind ik altijd mooi.
ESPN op het veld en... gelijk onder een microfoon onder de neus van de coach. En die vroeg ook van, nou, hoe vind je het gaan? Smetser was niet tevreden. En vooral niet tevreden over het publiek. Die mochten wel wat meer geluid maken. Nou, daar is Gora.
Ja, dat heeft ook wel met scoreverloop te maken.
Precies. Vlak na de rust dan nog wat kantjes. Weinig. Was er gewisseld? Geloof het niet, hè?
Nee, toen nog niet.
Geen wissels. En dan een 10 minuten naar rust. Vriend van de show.
Ja. Kelvin Leerdam.
Maakt de 1-0.
Ja, hij krijgt die bal op rechts. En, een beetje zo rand 16-achtig. En hij haalt uit. Nou ja, waar die bal precies heen zou gaan. We zullen het nooit weten.
Inderdaad. Hij wordt 2 keer aangeraakt. Dus dan gaat hij op naam bij Kelvin.
Huh? Ja.
Dat is de redenatie van Kelvin zelf al.
En hij vliegt erin inderdaad. Dus... En Leerdam krijgt hem wel gewoon op zijn naam.
Ja, die was er gewoon over de zijlijn gegaan, of niet?
Ja, ik had ook het idee dat hij inderdaad de achterlijn niet zou halen. Maar daar zitten toch gewoon mensen naar te kijken, hoor. Er zitten professionals.
Ja, jij kent ze beter dan ik.
Ja,
van Opta.
Mensen van Opta die dat toch goed inschatten. Maar ik heb ook even gebeld, niet alleen met de professionals van Opta, maar ook met de commentator voor Fox Sports van de zondagavond, Martijn van Zuidveld. En ik vroeg hem ook, was het terecht dat Leerdam dan die goal op zijn naam kreeg?
Ik hoorde de Amerikaanse collega's op een gegeven moment op mijn oor. En die zeiden toen, nou, het is geen eigen doelpunt. De Opta en de MLS hebben bevestigd dat het doelpunt op naam komt van Leerdam. Ja, apart. Want die bal ging richting de cornervlag, zeg maar. En die werd door iemand van Toronto, door Moreau geloof ik, van richting veranderd zodat hij doel in ging. Nou ja, goed. Het maakt verder ook niet uit. Leuk voor Leerdam dat het doelpunt op zijn naam krijgt. En had sowieso een grote rol bij het doelpunt door die richting op te schieten, al was het de verkeerde richting. Maar ja, dat was wel het doelpunt waardoor Seattle ineens een stuk beter in de wedstrijd zat. En wat dat betreft heeft hij belangrijk werk gedaan.
Ja, was dat een game changer, om dan toch maar in Amerikaanse termen te blijven?
Ja, zeker. Dat denk ik wel. Het was eigenlijk ook een doelpunt wat een beetje uit het niets viel. Want Toronto had gewoon het meeste bal, het meeste aanvallende intenties. Wat kansjes, de beste mogelijkheid was op vlak voor rust wel voor Seattle. dat ook wel had aangegeven het wel lekker te vinden om een beetje te counteren en Toronto de bal te geven. Wat Toronto dan uit die voorgaande wedstrijden ook niet echt gewend was. Maar ja, het doelpunt viel gewoon uit het niets. En daarna ging het publiek erachter staan, ging Seattle erin geloven en werd het voor Toronto steeds moeilijker.
Ja, nou ja, Martijn zegt het ook, hè, dat toen pas dat publiek een beetje loskwam.
Ja, en CNN berichtte zelfs dat er dus aardbevingstrillingen waren gemeten na het doelpunt van Leerdam.
Ja.
Wat die jongen wel helemaal niet teweeg kan brengen.
Ja, ja. Dit, is knap.
En wat Martijn dus zegt, hè, de wedstrijd kantelde eigenlijk naar dat doelpunt. Het was voor Toronto een moment waarbij ze dachten van shit, we zijn nu al 60 minuten in de aanval en we krijgen het niet voor elkaar. En zij krijgen één kans, zij schieten erin. Het is gewoon echt een domper. Voor Seattle was het het startpunt voor om erop en erover te gaan, door te drukken.
Ja.
En ja, daardoor ja, viel die wedstrijd echt naar de kant van Seattle op eigenlijk. Hè?
Ja. Ja, het komt ook wel door wat omzettingen, eigenlijk door allebei de coaches. Die Schmetzer, die brengt die Rodriguez erin, Victor Rodriguez.
Ja.
Ik zat trouwens, want we hebben die wedstrijd natuurlijk live gekeken, gewoon op Fox met Nederlands commentaar.
Ja.
Maar ik zat daarna nog even een uitgebreide samenvatting in het gewoon van de Amerikanen te luisteren.
Ja.
Nou, die hebben volgens mij alleen in die samenvatting al 4 keer gezegd. Ja, Rodriguez met een verleden bij Barcelona. Die komt er nu in en... Ja, nu loopt hij. Ja, hier zie je goed in de kleine ruimte. Ja, verleden bij Barcelona. Ja, ja, oké. Okay. Dus hij heeft een verleden bij Barcelona.
Ja, ja, oké. Okay.
Die kwam erin voor Smit.
Ja, die dus nog dronken was van de panna die hij had gekregen.
Ja, die wist nog steeds niet waar hij was.
Ja, die kun je wel bij Bournemouth gevoetbald hebben. Maar dan krijg je hem toch wel echt hard tussen de benen door.
Ja, van wie was die?
Van Auro Junior.
Oh ja,
ja, echt een akka kreeg hij. Gewoon een ouderwetse akka.
Ja, lekker. Nou ja, dan is het, kom maar even zitten, Pieter.
Ja, precies.
En mag Rodriguez erin. En bij Toronto, daar grijpt Greg Fanny ook in. En die brengt dan Elty door.
Ja, 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 een soort noodgreep eigenlijk. Hè?
Ja, ja, om dan toch maar met wat lange ballen te gaan spelen. En Pozzuolo ook wat meer naar die zijkant te brengen. Zodat hij de voorzet kan geven.
Ja.
Dus... Nou, dan moeten ze het in de lucht gaan winnen. Vraag me af, als je dan tegen Torres en die Kim...
Ja, Kim Ki.
Kim Hee. Staat, nou ja, of dat dan de oplossing is, maar...
Nou ja, Altidore is natuurlijk wel een bewezen doelpuntmaker.
Ja, nee, dat
en
zeker.
Echt, nou ja, als je denkt dat...
Maar niet als je denkt fitte Altidore.
Nee, oké, okay, maar als je denkt dat Torres breed en sterk is, dan daar doet Altidore niet veel voor onder.
Nee, dat is waar, dat is waar. En Seattle komt wel echt beter in die wedstrijd. Krijgt ook wat mogelijkheden. Ook nog geen grote uitgespeelde kansen daarna. Nee. Hoor.
Nou, je zou ook zeggen dat Toronto dan misschien iets meer ook alles gaat ophangen aan Altidore. Dus hem de ballen inspelen en via hem dan gaat verplaatsen. Maar dat kregen ze toch ook niet echt voor elkaar. Nee. Hij kreeg niet echt voet aan de grond, Altidore. Dus dat was natuurlijk wel...
Nee,
als dat dan nog was gebeurd, dan had die wedstrijd nog misschien weer iets weer terug in de handen van Toronto kunnen komen. Maar dat gebeurde niet. Omdat dat dus ook niet lukte. En dus kon Seattle doordrukken eigenlijk.
Ja, ja, ook natuurlijk omdat ze hoe Seattle speelt met die 4-2-3-1. Dat je dus nog zo'n blok voor de verdediging hebt met Svensson en Roldan. Dat ook die lijnen naar Altidore vrij snel afgeschermd zijn, ja, zeg maar.
Die twee mannen speelden ook goed, hè? Roldan en Svensson, ja. De ervaren mannen.
Ja, Svensson
die,
vond ik vooral wel,
ja.
Wel goed spelen, ja. En dan is het kwartier voor tijd. Dan wordt het 2-0 door de man die bij Barcelona gevoetbald heeft.
Ja. Nou ja, ook een Barcelona doelpunt.
Ja, en het is Svensson eigenlijk die aan de basis staat. Die speelt Lodeiro eigenlijk gewoon heel hard in.
Mm-hmm.
Die staat met zijn rug naar de goal op, ja, de 16.
Volgens mij wint hij eerst zelfs de bal, Svensson. Die pakt eerst de bal af.
Nee, hij kreeg hem volgens mij van iemand anders nog.
Okay.
Maar hij speelt Lodeiro in en die staat op de rand van de 16. Met een man in zijn rug,
ja,
eigenlijk. En die doet precies het goede. Dat is gewoon met één voetbeweging die bal breed leggen. Zodat de aanlopende Rodriguez hem mee kan nemen. En die krult hem op zich goed in.
Ja.
Tussen twee verdedigers door.
Ja, daar zat wel nog een moment voor van Mavinga die geblesseerd raakte. Die even van het veld moest en daarna er wel weer in kwam. Maar wel trekkenbenend daar nog een beetje rondliep. En daardoor eigenlijk ook niet heel scherp was bij het blokken van die bal. Bij dat schot van Rodriguez. Ik zeg niet dat hij er anders niet in was gegaan. Maar het was wel iets wat volgens mij wel meespeelde.
Ja, het zag er niet heel overtuigend uit. Hè?
Nee, inderdaad. Maar laten we Rodriguez niks tekort doen. Ja, die man heeft wel een verleden bij Barcelona. Nee, maar dat was gewoon een goed doelpunt. En het was echt een goede wissel eigenlijk. Hè? Het was iemand die en vanuit dat middenveld mee kan doen daarvoor in. En doelpunten kan maken, kan schieten. En dat pakte eigenlijk vrij snel dus heel goed uit.
Ja, ja, ja zeker.
Er was ook een beetje verbazing over dat hij niet startte eigenlijk. Hè? Maar het team wat begon was eigenlijk het team wat elke keer in die playoffs was begonnen. Dus ik snap Brian Smetzer ook wel weer dat hij gewoon met die vaste elf wil beginnen. Maar daar waren wel vragen over. Waarom speelt die jongen niet? Maar hij maakte nu wel zijn plek waar.
Ja. Ja, en dan zie je eigenlijk dat Seattle wel wat makkelijker uit kan voetballen. Toronto die probeert het dan door centrale verdediger Omar Gonzalez dan naast Elton door te zetten. Om dan helemaal maar ballen te gaan pompen.
Ja.
Vervolgens wordt Osorio ook nog eruit gehaald. Wat ik dan weer gek vond. Want die Mavinga die liep niet.
Die kon niet meer lopen.
Nee. Liep hiervan niet meer. Niet echt soepel meer.
En die konden ze daarna niet meer gewisseld worden. Want er waren wissels.
Ze al drie keer gewisseld. Dus dat was een beetje gek ook. En Toronto probeert het dan nog wel door maar hoge ballen te gaan spelen.
Hopen dat hij goed valt. Ja,
ja, dat lukt dan niet. En dan Peert Svensson peert hem op een gegeven moment maar blind naar voren.
Ja.
En dan moet Mavinga erachteraan.
Nou ja.
Met een half been. En die krijgt Rui Diaz achter zich aan.
Ja.
En die is dan toch wel wat sneller dan een gemankeerde met Mavinga.
Ja, gewiekster ook. Die bal is dan. Het is ook net te lang. Dus hij gaat net te ver over Mavinga heen om echt al wat te kunnen doen. Hij kan hem net niet daarvoor al wegkoppen of zo.
Nee.
Maar hij is net te kort om voor Westbrook om te komen. Dus hij is eigenlijk precies goed, die bal.
Ja. Ja,
en Mavinga, ja, die probeert er nog achteraan te rennen. En die roept nog een beetje Westbrook. Ja, kom maar, kom maar. Maar ja, die Westbrook ziet ook
Rui
Diaz aankomen. Die denkt, ja, dag. Straks lopt hij hem over me heen.
Ja.
Wat uiteindelijk wel gebeurt.
Ja.
Sort of.
Ja, inderdaad. Ja, Rui Diaz die is eerder bij die bal en die schiet hem. Ja, hij schiet hem wel echt goed in.
Ja.
Nu dus wel, zeg maar, wat in de eerste helft, waar hij hem nog recht op Westbrook afschoot, nu wel wat hoger ingeschoten.
Ja, inderdaad.
Dan is 3-0 en dan is het wel beslist.
Ja.
Toronto komt dan nog wel terug tot 3-1 in die blessuretijd. Joshua Elo.
Voorzetje Pozzuolo. Goede kopbal van Altidore.
Ja, vanaf de penalty stip zo'n beetje.
Ja.
Dus, dat is dan nog een doekje voor het bloeden. Maar had eigenlijk niet echt betekenis meer.
Nee. Nee, het was al lang gespeeld. Seattle was al bezig met feestvieren.
Ja. Ja, ze waren daar ook al op de bank ook al elkaar aan het feliciteren zo, en aan het juichen. Dus, Nee, en dan is het gebeurd. Dan is Seattle kampioen en winnen de MLS Cup.
Ja, gefeliciteerd.
Ja, dankjewel. Jij ook.
En wie werd er man of the match dan?
Ja, voor ons kon dat natuurlijk maar één man zijn.
Ja.
Dat was Kelvin Leerdam.
Ja.
Zeker met zijn doelpunt.
Ja, hij brak de wedstrijd open.
Ja, nou ja, inderdaad. Ik stel diezelfde vraag ook aan Martijn. Van wie vond jij dan de MVP? Hij zei ook, ja, Leerdam op zich. Die was erg belangrijk door dat doelpunt. Ja, hoewel het dus even discutabel is of hij op zijn naam moet krijgen of niet. Maar hij zag ook wel anderen die goed speelden.
Wat dat betreft kan ik me wel vinden in die Victor Rodriguez, die als inval de MVP kreeg. Die zorgde wel voor dat er iets anders ging bij Seattle.
Ja.
Maar in dat opzicht zou je ook kunnen zeggen dat de coach het heel goed gedaan heeft door hen te brengen.
Ja, dus Victor Rodriguez, zeg maar, Tijn, die werd ook door de MLS uitgeroepen tot MVP van van die finale.
Ja.
En die Brian Smetzer. Ja, ik denk dan, van de ene kant is het natuurlijk goed van hem dat hij hem heeft gebracht. Van de andere kant kun je zeggen, hij had hem gewoon op moeten stemmen.
Ja.
Dat is altijd natuurlijk een beetje.
Nee, dat klopt.
Achteraf kijken.
Ja.
Achteraf mooi wonen.
En hij wordt dan MVP, maar ja, het was wel een goed doelpunt en zo. Maar ik heb toch niet het gevoel dat hij echt beslissend was voor die wedstrijd.
Nou,
dat doelpunt was op zich wel, ik zou je kunnen zeggen, beslissend. Maar nou, ik weet het niet.
Ja, maar alsof ze toch wel wat meer creëerden of zo dan daarvoor.
Ja, oké.
Het liep een beetje samen. En dat doelpunt natuurlijk van Seattle. Daarna kwam hij er al vrij snel in. Dus ik denk dat dat de twee key moments waren in de wedstrijd. Dat zij dan toch ook aanvallend wat konden doen. Daarvoor was het echt niet, vond ik het echt pover wat zij aanvallend lieten zien.
Ja, ook Morris. Morris die normaal gesproken wel wat aanvallend wat meer indruk maakt.
Ja, maar zij stonden ook gewoon allebei.
Zij stonden te ver naar achter eigenlijk.
Ja. En zij speelden echt als een soort wingbacks.
Ja.
En ze wisselden wel de tweede helft dan nog van
kant.
Van kant. Ja. Ging Morris vanaf rechts spelen.
Ja, juist om Morris volgens mij wat meer naar voren te krijgen. Ja. Want Morrow die kwam iets minder ver naar voren dan Aro Jr. Dus inderdaad dat je Morris iets meer voorin kan houden om daar toch wat gevaar te laten stichten. Maar die moesten toch uiteindelijk, die werd ook gewisseld uiteindelijk dus.
En Morris aan het einde wel.
Ja, hij heeft ook... Hij heeft ook diabetes, dus die...
Ja, precies. Moest er even prikken.
Ja, precies. Dat was wel een serieuze vraag, hè. Toen hij champagne moest gaan drinken, of hij niet zo erg...
Ja?
Moest gaan kijken of hij zijn bloedwaarde zou...
want anders ben je heel snel dronken.
Ja, ik weet niet precies hoe dat zit bij diabetes.
Er zit natuurlijk wel veel suikers in.
Ja,
in,
klopt.
In de dingen.
Ja.
Maar dan heeft Seattle dus gewonnen. Maar nou, mogen eigenlijk de belangrijkste prijs in Amerika... omhoog houden, ja, dan blijft natuurlijk wel eigenlijk de vraag staan, waren zij dan ook de beste ploeg?
En wat zei Martijn erover?
Ja, eigenlijk zou je kunnen beweren dat het twee aparte toernooien, twee aparte competities zijn geweest. Hè? Want LAFC was ongenaakbaar bijna in de reguliere competitie. En in de playoffs, in de postseason, was Seattle goed. Je speelt nooit tegen iedereen in postseason. Je hebt natuurlijk loting. Je speelt eerst in je eigen conference. Het is heel moeilijk te zeggen of je dan de beste bent. Maar ja, als je uiteindelijk met die beker in de lucht staat, dan ben je volgens de scorebordjournalistiek gewoon de beste. Maar als je de 38 wedstrijden allemaal zou pakken, denk ik niet dat je Seattle het beste team kan doen.
Dat is dan misschien toch LAFC.
Ja.
En dat
VA dan... Als je het seizoen kijkt, dan is dat LAFC, ja.
En dat VA dan die prijs krijgt voor MVP voor het hele seizoen, dat lijkt mij in ieder geval ook terecht. Liever slaat al gezien, bijvoorbeeld?
Nou ja, ik heb wel een kleine voorliefde voor Zlatan, maar Vela is... was de beste speler dit seizoen. Met afstand ook, denk ik.
Nou, kunnen we aftikken dan. LAFC beste team. VA beste speler. Maar Seattle pakt helemaal MLS Cup.
Ja, inderdaad. Maar niet met de prijzen. Ja, dat is toch hoe het werkt in dit systeem. En LAFC heeft het zelf laten liggen. Dat is toch wel uiteindelijk hoe het gaat.
Ja.
Dat mogen ze echt helemaal aan zichzelf.
In één wedstrijd dan.
In één wedstrijd.
En dat is het systeem.
Ja, dat klopt. Maar dat maakt het... En dat is ook wel lullig. Want het is pas voor het eerst dat het in dit systeem... werkt. Ze hadden natuurlijk wel play-offs, maar nu over één wedstrijd in plaats van over twee wedstrijden.
Ja, maar van de andere kant heeft dat er ook voor gezorgd dat zij een ronde minder hebben gespeeld.
Daarom.
Ze mochten thuis spelen, dus eigenlijk alles was in het voordeel voor LA, zou je bijna zeggen.
Ja. Nee, dus we wisten al dat Seattle goed is in dit soort wedstrijden. En die hebben het perfect gedaan, volgens mij. Die hebben op het juiste moment gepiekt, maar waren... Ja, laten we wel wezen. Die waren het hele seizoen wel gewoon dan ook deed het nummer 2, hè?
Ja.
Dus die, het is niet zo dat zij het niet goed hebben gedaan in regular season.
Nee, het is niet zoals Portland vorig jaar die dan 7e werden of zo.
Ja, gewoon net het playoffs haalde en uiteindelijk boven zichzelf uitstegen dat seizoen en in de finale terechtkwamen. Seattle was dit hele seizoen gewoon goed. Ja. Niet zo uitmuntend als LAFC, maar ja, daar was ook geen maat voor.
Ja.
Maar hebben wel gedaan wat ze moesten doen. En dan is het misschien ook wel de ervaringen die je gewoon boven kon drijven. Want dat is wel wat ze hebben. Dat zei Leer dan vorige keer ook al. Allemaal ervaren jongens. Ja. Lekker ploegje.
Lekker ploegje. Hashtag lekker ploeg.
Ja. Dus ik denk ook gewoon een verdiende MLS Cup winnaar hoor.
Als je uiteindelijk die prijs omhoog mag houden, ja, dan is het terecht.
Als je er staat, dan is het ook terecht.
Ja.
Om maar eens even alle voetbalclichés op een rij te hebben. Dan zijn we hierbij aan het einde gekomen van seizoen 2019.
Ja.
Leven seizoen 2020.
Ja, inderdaad. Wat is het? 21 maart of zo zag ik ergens staan.
Dat ja, dan, het is een beetje onduidelijk.
Atlanta, Chicago. Chicago, Atlanta.
Ja, ja, dan heb je meer...
Zag ik ergens staan, maar...
Kun je meer vinden dan
pin me er niet op vast.
Het is wel het 25e seizoen van de MLS volgend jaar. Dus ja. een lustrum. Dat is leuk. Ze hebben ook, ik zag al een nieuwe bal hebben
ja, gepresenteerd. Ja,
met die kleuren uit dat oude MLS-logo. Ken je dat oude MLS-logo?
Ja, ja, met dat groen-wit.
En met die schoen.
Ja, 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 ja. Ik herken het eigenlijk vooral van de oude FIFA's.
Ja.
FIFA 2000 en zo deed dan. Ja. Dus dan door die clubs zat te scrollen, dan kwam je af en toe ook die MLS ding tegen.
Ja. Nou ja, dus die kleuren zitten dan weer in die bal. Leuk. Nou ja, tot zover de MLS Cup finale 2019. Seattle Sounders, gefeliciteerd. Goed gedaan. Op naar 2020.
Ja.
Tot zover ook deze aflevering van de Grote Soccer Show. En de Grote Soccer Show wordt gemaakt door mij, Thijs van den Berg.
En door mij, Luc van den Berg.
Wij danken Sport Amerika, de site voor je dagelijkse dosis Amerikaanse sporten. En wil je reageren op deze aflevering, dat kan natuurlijk altijd. Je kan ons bereiken via Twitter op @GroteSoccerShow of via onze persoonlijke handles @ThijsVDBerg of @LucVandenberg. En luister je deze podcast nou via een podcast app en kun je daar een review bij schrijven. Doe dat dan vooral. Vinden wij leuk om te lezen. En geef ook even een paar sterren, dan kunnen we ook weer beter gevonden worden door andere gebruikers. Volgende week, echt de laatste aflevering van dit seizoen, gaan we terugkijken op het afgelopen seizoen. Hoe heeft Frank het gedaan? Frank Lanta, hoe heeft Not Ronnie Potter het gedaan? Wat is ons het meest opgevallen? Wat is ons het meest tegengevallen? We gaan het allemaal volgende week bespreken. Dat hoor je dan. Tot dan.
Tot dan.